beetje rommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen. Ondertussen is onze studio weer gezellig gevuld geraakt. Welkom bij Gerommel in de Marge. Deze uitzending staat in het teken van de Erfgoeddag en Anna Bijns. Gasten en mede-programmamaker Sylvia Terenzio.
Dag Leen, hoi. Fijn dat ik hier weer eens mag zijn.
Voilà, vandaag neem je zelf de touwtjes in handen.
Goed.
Onze historica van het programma, bijna, hè. Monica. Welkom, Monica Trist.
Dag, Leen.
Hoi. Muzikant Jan Boudaar, ook al eerder te gast bij Freakscene. Mm-hmm. Jij brengt vandaag voor ons een muzikale inspiratie bij Anna Bijns.
Bingo, ja.
En dan helemaal aan onze linkerkant, welkom, Pierrette Koffri.
Ja.
Ja? Je bent woordkunstenaar en jullie zijn ook beide actief bij Ercola. Hè?
Ja, ik ben er aan huis, zeg maar. En we hebben Jan uitgenodigd om mee vorm te geven aan de performances die dan ook 26 april zullen worden opgevoerd. Dus dankjewel, Jan.
Alsjeblieft, Pierrette.
Jan, ik dacht om misschien heel even te beginnen met een nummertje, want
yes,
jij bent ook
goed.
Actief bij de Vlaamse Primitieven.
Ja, wel een kleine update, het is ondertussen ook verleden tijd, was actief. Ja, bij deze.
Het resultaat is er nog alleszins op onze...
Leuk. We gaan het straks nog verder hebben over jullie muziek en jullie woordkunst. Maar ik wou graag vandaag starten met Erfgoeddag, inderdaad. Hè. De datum is al gevallen, 26 april. Dat is een zondag, ergens binnen een week of twee. Dan gaat heel de stad in het teken staan van erfgoed, heel de stad, heel Vlaanderen, verschillende locaties die te bezoeken zijn. En in het kader daarvan, en in het kader specifiek ook van het thema van Erfgoeddag dit jaar, dat thema is humor, hebben we eigenlijk naar aanleiding van een hele leuke ontmoeting hier in Radio Centraal een idee gekregen. Een paar afleveringen terug heb ik het genoegen gehad om Monica, die hier naast mij zit, te ontmoeten. Ikzelf ben stadsgids, dus ik heb wel wat ervaring met rondlopen in deze stad en zien wat er te zien is. En Monica heeft heel wat ervaring en heel wat kennis over de figuren die deze stad doorheen de eeuwen hebben gekleurd. En ik voelde ook al direct bij u, Monica, een frustratie is misschien direct een ambetant woord, maar toch een zeker gevoel van onrecht over dat er over bepaalde figuren in deze stad te weinig wordt verteld, te weinig aandacht is, te weinig sporen zijn in het straatbeeld. En dat dan specifiek en vaak vrouwelijke figuren zijn. En dan zijn we een beetje beginnen praten, beginnen brainstormen en kwamen we al snel uit bij de figuur van Anna Bijns. Anna Bijns, dan spreken we over, ik zal dat maar zeggen, het begin van de 16e eeuw. Zou jij ons eerst eventjes willen vertellen hoe deze stad aanvoelde? Hoe was dat om hier in het begin van de 16e eeuw rond te wandelen? We hebben dat vandaag op deze mooie lentedag gedaan. Wat als we dat hadden gedaan in 1560?
Ja. Het is niet alleen bepaalde mensen in casu, de vrouwen die vergeten zijn, maar ik heb er wel een plan rond gemaakt in een opsomming te maken van alle vrouwen die in Antwerpen gewoond en gewerkt hebben, om die te gaan opsporen en zichtbaar vinden. Ik vond ze niet zichtbaar, dus dat is een soort van project van mij geweest en nog altijd. En een van de eerste vrouwen die eigenlijk volgens mij aan bod moet komen in Antwerpen is Anna Bijns. Inderdaad, in de 16e eeuw. Zij was een Vlaamse, Antwerpse schrijfster in het Nederlands. Dat is belangrijk om dat te vermelden. Zij heeft wel een beetje erkenning gekregen tijdens haar leven, maar daarna is ze eigenlijk zo goed als vergeten. Hoe zag Antwerpen eruit? Een heel drukke stad met heel veel handelslui, kooplieden die van overal kwamen, die hier in de beurs kwamen zaken doen. Maar ook tegelijkertijd een heel heftige stad in de godsdiensttwisten. De twist ging natuurlijk vooral tussen het katholieke bolwerk en de protestanten aan de andere kant. En ik denk dat weinig mensen zich realiseren dat op een gegeven moment het stadsbestuur van Antwerpen eigenlijk protestants was. Dus calvinistisch, lutheraans en dan vooral populair bij de Anabaptisten. Anabaptisten worden de wederdopers ook genoemd. En die hadden succes bij het volk. Waarom? Omdat die gewoon op de hoek van de straat gingen preken. Dus niet in die grote kerk, kathedraalachtige kerken, maar gewoon op de hoek van de straat gingen zij hun woord verkondigen, hun interpretatie van de Bijbel en alles in het Nederlands en waarschijnlijk ook in het plat Antwerps. De mensen waren daar gevoelig voor in een periode waarin de katholieke kerk, de bedienaars van die kerk, eigenlijk het een beetje allemaal los aanpakten en een beetje een los leventje leiden. Ze trokken zich weinig aan van de openbare meningen als zij bijvoorbeeld met vrouwen op stap gingen of samenwoonden of lief hadden. En de erediensten waren ook niet altijd zo getrouw zoals voorgeschreven. Dus mensen zagen dat natuurlijk, de misbruiken in de kerk. Vandaag zouden we spreken over het geweld binnen de kerk, maar toen nog niet, hoewel dat er misschien al was. Maar in elk geval, de mensen waren gevoelig ten eerste het woord van God te horen en een tegenspraak te hebben tegen die protestantse... Dus wat ze geleerd hadden, was het katholieke, de katholieke leer. En de protestanten gaven daar een andere invulling van. Dus dat was aantrekkelijk. Anna Bijns heeft zich daar enorm tegen verzet, want ze zag hoeveel succes dat begon te krijgen. Dus zij begon al vrij vroeg te schrijven en schrijven en schrijven. En helemaal volgens de stijl van de echte goede schrijvers van die periode, dat waren de Rederijkers. Maar zij mocht geen lid worden van de Rederijkerskamers, omdat ze vrouw was. Nu, dat is al een belangrijk punt. Maar zij, heel haar poëzie is helemaal vervuld met drie soorten thema's. Dat is het zotte, het thema van de dag, erfgoeddag, is humor. Dus het zotte, het vroede is het ernstige, en het amoureuze. En in het amoureuze gaat ze vooral in op vriendschap. En hoe pijnlijk het is een vriend te hebben die ontrouw is. Daar gaat ze echt wel diep op in. Het vroede, daarin leeft ze zich helemaal uit in die godsdiensttwisten. Zij is dus een vurig lid van wat wij zijn gaan noemen de contra-reformatie. Dus tegen de reformatie van de protestantse leer van Luther. Dus ze gaat in haar verzen heel heftig tekeer om mensen toch in de overtuiging te krijgen van de katholieke kerk, ondanks de misbruiken die er waren. Een ander belangrijk punt, wat ik interessant vind bij haar, is dat zij haar eigen kost moest verdienen. Zij was niet gehuwd, zij ging niet in het klooster. Zij is dus heel haar leven eigenlijk alleenstaande geweest en moest maar zien haar eigen kost te verdienen. En dat is wel zeldzaam.
Ja, en met wat verdiende ze haar eigen kost dan?
Met onderwijs. Zij heeft... Ze vond dus teksten heel belangrijk, dat mensen lazen, vond ze heel belangrijk. Maar ze heeft vooral kinderen onderwezen. En dat zal niet van het hoogste niveau geweest zijn, want de meeste kinderen uit de bourgeoisie bijvoorbeeld, die kregen privélessen of die gingen naar privéplekken. Maar zij nodigde gewoon kinderen uit, Antwerpse kinderen, en zij gaf die onderwijs. En die klasjes die ze had, dat waren misschien maximum 10 kinderen, waren gemengd in leeftijd. Dus zij probeerde echt de kinderen de elementaire kennis van het lezen en het schrijven bij te brengen.
Ja.
En dus daar vroeg ze geld voor.
Ja, en dus daarnaast was ze ook met haar eigen schrijven bezig.
Ja.
Het schrijven dat... Ja, jij gebruikt het woord militant ook wel eens, een zekere ideologie heeft. Hoe geraakte haar schrijven dan bij de mensen? Wie las dat? Wie kon dat lezen?
Een van haar bijstanders of sympathisanten, zal ik maar zeggen, waren de paters, minderbroeders. Degene die in het klooster zaten, in de huidige academie. Daar woonde, was een klooster, dat kun je vandaag nog zien. En daar had ze blijkbaar gehoor gevonden bij de paters van dat klooster met haar teksten. Want zij kon dat op haar eentje niet gaan publiceren. Maar ze kon wel teksten doorgeven aan die paters die er dan op hun beurt folders van maakten, eigenlijk militante pamfletten, om toch maar de mensen bij de katholieke kerk te houden. En daar heeft ze heel veel aan gehad, aan de steun van die paters. Ze is uiteindelijk ook erin geslaagd om een aantal, haar eerste bundel die ze gemaakt had, te laten drukken. Maar dat zal niet vanaf het begin zijn, dat komt pas later. Maar de katholieke kerk kon haar teksten gebruiken. En er was in die tijd, dus de volkse preken, die gebeurden gewoon op straat. En de teksten die zij gaf, konden daar heel goed voor dienen. Ze waren heel militant, heel vijandig tegenover de Lutheranen en tegenover de ketters in het algemeen. En iets dat ze ook aankloeg, was natuurlijk de misbruiken dat de paters en de priesters, dat die met vrouwen omgingen en daar maakte ze dan satires rond. Dus die pamfletten moeten wel een succes gehad hebben, dat mensen die graag lazen. En het was trouwens in het Nederlands.
Ja. En dus dat militante, dat katholieke, religieuze, dat standpunt dat zij maatschappelijk inneemt, is een belangrijk stuk van haar werk. Je spreekt ook nog over die andere thema's, over die humor, over de amoureuze ook. Welk soort mopjes maakt Anna Bijns? Waarover lacht ze dan? Of met wie lacht ze?
Wat wij vandaag satire noemen. Een beetje de overdrijving. Bijvoorbeeld, een van haar favoriete thema's is de relatie tussen mannen en vrouwen. En daar drijft ze echt de spot mee. Wat mannen vrouwen aandoen en omgekeerd, wat vrouwen mannen aandoen. Ze zegt bijvoorbeeld dat alle mannen drinken, zat thuiskomen, hun geld weggooien en die gehuwde vrouwen garmen is te beklagen. Maar ze draait het ook om. Dus ze zegt letterlijk in haar teksten, het is heel mooi man te zijn, maar ze zegt aan de andere kant ook een even goede tekst. Het is heel goed vrouw te zijn. En ze lacht natuurlijk ook met de priesters die aanhielden met de vrouwen en met de nonnetjes. De nonnetjes die samen zitten en gek scheren. Dus dat is haar humoristische aanpak. Maar wat ze echt het felste in naar buiten komt, is tegen de ketters. Mm-hmm. En dat was ook te begrijpen, want iedereen die niet meer katholiek was of niet meer naar de kerk ging, was een verdacht ketter. Of die het woord Gods verkondigde op een andere manier. Dus er zijn mensen in de stad Antwerpen vervolgd geweest, in de gevangenis gestopt, zelfs op de brandstapel geëindigd. Er zijn twee paters Augustijnen die verbrand geweest zijn omdat zij dus de Lutheraanse leer verkondigden. Er zijn ook mensen die... Er is ook een heksenverbranding geweest in die periode. Dus heel de stad stond eigenlijk in rep en roer. Waarom? Omdat de protestanten hier succes hadden.
Ja, dus het was een zotte tijd hier. Het was een gewelddadige tijd ook, als ik u zo hoor. Dus ik vind het heel boeiend in die figuur van Anna Bijns dat die natuurlijk wel mee ook een positie inneemt. Maar ook dat performatieve, dat verhaal van die rederijkers ook gaande is. Dus naast al dat geweld, die politieke instabiliteit, was het ook wel een interessante eeuw. Wat betreft theater, literatuur, was het ook cultureel een hele rijke periode. Kunt je mij wat een beeld schetsen van hoe dat er dan uitzag, zo'n rederijkerskamer? En voor de duidelijkheid, iets waar Anna Bijns nooit aan heeft mogen deelnemen, maar wel een taal en een stijl die zij gebruikt. Wat is een rederijkerskamer? Of hoe zag dat eruit? Of zo'n wedstrijd? Wat betekent dat?
Wij noemen dat vandaag theatergezelschappen. En die moesten minstens één keer per jaar in een bepaalde stad, liefst een grotere stad, moesten die een performance brengen. Ik gebruik nu hedendaagse woorden. Dus een theaterstuk op basis van goede teksten. Dus taal was inderdaad heel belangrijk. En je kon die wedstrijden, dus dat waren verschillende steden die deelnamen en elke stad ijverde ervoor om de beste te zijn. Dus qua teksten die ze brachten en ook qua uitstraling, qua beeldvorming. Maar dat was niet zomaar een klein feestje, dat duurde dagen en een stuk. Dus de hele stad was in feest. En al die kledij die ze droegen, en ja, dat moet geweldig geweest zijn. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dus de beste werd dan verkozen en ja, die kregen waarschijnlijk wel bepaalde prijzen. Maar het was wel een kwestie van prestige. Je moest dus die wedstrijd winnen om dan de volgende keer te mogen meespelen en dat soort dingen. En zij schreven een heel strikte stijl voor. Dus de rederijkerskamer zegde hoe jij moest schrijven. En dat kon Anna Beyens. Merkwaardig genoeg, zij kon dat perfect. Alleen mocht ze niet meedoen.
Mm-hmm. Dus dat is het jammeren ook, hè, dat haar teksten in haar tijd nooit zijn opgevoerd op de manier dat ze eigenlijk geconcipeerd zijn, bedacht zijn.
Ja, maar we gaan dat vandaag goed maken.
Ah, wel. En dat is waar ik toe wil komen. Want dus dit gesprek en deze ideeën en die figuur van Anna Beyens fascineert ons twee. Zeker, maar ik denk dat we nog andere mensen hebben gevonden die onze fascinatie delen. En dus op Erfgoeddag gaan we dit verhaal, een stukje van wat we hier al hebben verteld, in het veld vertellen. In onze Antwerpse straten hebben wij wel nog sporen teruggevonden van Anna Beyens, waar zij geboren is, waar zij gewerkt heeft, connecties met de religieuze orden in deze stad, die voor ons aanknopingspunten zijn om dat verhaal op 26 april te vertellen. Maar ik denk dat een verhaal rond Anna Beyens niet volledig is als je daar niet een beetje een performatief aspect in steekt. Performance als modern woord, ik denk aan poetry battles of slams of zo. Ik denk ook aan muziek. En dan hebben we wat medestanders gevonden in ook een huis, een plek hier in Antwerpen met een lange, belangrijke geschiedenis. En dat is Ercola, hè? Dat is in de Wolstraat. En dus hebben we onze wandeling, ons event op 26 april, hebben wij een stadstoer genoemd met artistieke finale in Ercola. Ik geef al maar mee dat het ding vol zet is, waar wij heel enthousiast over zijn, maar dat dus dit enthousiasme waarschijnlijk nog wel verder zal leiden. Dus dit vandaag een beetje een preview, ook met Jan en Pierrette die hier in de studio zitten. Ik begin met u, Jan. Hoe zijn jullie? We zijn met jullie kunnen komen aankloppen. Letterlijk op de deur van Ercola komen kloppen. Want zeg, hier is misschien een link met Anna Beyens te vinden. Hoe zijn jullie dan met haar aan de slag gegaan?
Ja, Monica zei ook, ja, misschien kun je door het raam iets evoceren of zo. Ik had niet lang daarvoor Jan ontmoet. Ik speelde ook al eens met het idee om een keer een dag rond mystica te doen. Ik heb zelf wel een affiniteit met mijn Hadwig of met zo figuren of Anna Beyens rond in de periode van de late middeleeuwen. En Jan die speelt ook muziekinstrumenten, ja, die daarbij aansluiten. We hebben zelf ook Ewout Loek die een lied zal zingen uit de raam, denk vanuit het Antwerps liedboek. Maar dus ook Jan en Piotr, die zal ook begeleiden met muziek, met oude instrumenten. Dus eigenlijk omdat Jan ook in die zin dan oude instrumenten bespeelt. Misschien kan je zelf zeggen.
Ja, dus ik heb dus een nikkelharpa bij, wat dus een instrument is. Dat nu niet uitsluitend verbonden is met de stad Antwerpen of zo. Dat is een Noord-Europees instrument, maar dat ook wel in deze contreien voorkwam. En op die nikkelharpen, dus even misschien ook uitleggen waar het woord vandaan komt. Nikkel wil toets zeggen in het Zweeds en harpa wil viool zeggen. Dus het is een strijkinstrument met toetsen, in plaats van met je vingers op de snaren moet zetten. En natuurlijk op die nikkelharpa is dus het uitgelezen instrument voor ook muziek te spelen uit de 16e eeuw. En muziek bijvoorbeeld uit het Antwerps liedboek. Dus allemaal liederen die gezongen werden hier in de Antwerpse straten. En die gezongen werden in de kroegen en in de cafés. En een van die liederen is Van den Visser. Dat is iets dat we samen hebben voorbereid. En misschien kunnen
spelen. Ik ben er klaar voor.
Zal ik het horen? Ja, het gaat over een visser eigenlijk, die een vrouwtje ontmoet en die heel graag gevangen wilt worden. En dan eten ze eerst eventjes, maar dan komt de eigen man terug van die vrouw die in de kerk zat. En dan is de vraag hoe die man, die vrouw ja, aan de haak heeft geslaan, als het ware, terug kan ontsnappen. En die vrouw legt dat allemaal heel behendig is heel behendig en laat dan de man ontsnappen uit het venster en gooit het eten weg zodanig dat er niets is gebeurd. Dus de vrouw heeft hier wel het voortouw. Ja.
Van den Visser.
rangingen rin. Jan van er niet te vissen, ja vissen, dan een hups maagdelin. Maar toen die loze visser al in de stoven kwam, hij kwam bij haar thuis, toen bestond in haar te vragen, ja vragen, naar haar getrouwde man.
Is die taal hè, uit die late middeleeuwen. Dus die taal van Anna Bijns. Dus Luther hè, noemt zij een verlopen monk. Die kappen is kwijt. Die de kap kwijt is. Of er zijn zo de worpriem. Dat is ook zo een woord die zij gebruikt. Die heel oud is. De worpriem. Aan uw been een worpriem hebben. Hè, zo'n blok aan uw been hebben.
Ah, ja. Door het huwelijk krijg je een worpriem aan.
Ja.
Ja.
Ja, er zijn ook toevallig nu, ik denk eraan twee woorden die rijmen op huwelijk. Dat is gruwelijk en afschuwelijk. Dat is gewoon natuurlijk de Nederlandse taal. Maar dus, ja, huwen is niet voor Anna Bijns. Is niet aan Anna Bijns besteed. Ze kouten, hè. Ze zien de drek niet waarin ze rondtrappelen. Als het heeft over de volgelingen van Luther, hè. Door Lucifer. Zijn aangestoken. Hè. Dus ja, voor een woordkunstenaar of een dichter is het heel leuk om in die verzen die klankkleur hè, te vinden.
Ja. Want het is niet de gemakkelijkste taal ook. Hè. Als ik gewoon puur onvertaald, ongemedieerd haar teksten lees, is dat voor een 21ste eeuwse lezer natuurlijk niet zo evident. Dus er zijn ook verschillende hertalingen, vertalingen. Maar ik denk het performatieve aspect, wat het medium radio helaas niet helemaal tot zijn recht laat komen, maar ik denk dat jullie thuis ook wel een beetje kunnen horen wat het is. Hebt jij dan gezocht naar manieren om haar werk tot leven te brengen zonder het te vertalen, maar dat het ook begrijpbaar is? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
Ik vind het zelf tof als je niet per se alle woorden begrijpt, maar dat je wel mee bent in wat er precies wordt verteld. Want vertalingen, ja, dan mis je natuurlijk heel veel van de jus van een taal. Hè. Mm-hmm. Dus we kunnen straks nog iets laten horen van haar taal. En ik denk dat mensen wel mee zijn. Maar af en toe kan je ook gewoon een woord vertalen of... ik ben zelf ook West-Vlaams. Mm-hmm. Ik weet niet als het daaraan is, maar dan begrijpen wij. Begrijpen eigenlijk de Vos Reinaert bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk nauwelijks veranderd. Oh, ja. Ik bedoel, dit is een soort oud diets die daar nog in zit. Dus dat is eigenlijk bijvoorbeeld achterklaps, wat zou dat zijn? Achterklaps, een roddel. Het is een ander woord. Natuurlijk, de huidige generatie zal dat, van jonge mensen zal dat misschien niet begrijpen, omdat die ook minder dialect spreken. Maar mensen die dialect spreken, klappen, die zijn eigenlijk quasi mee, hoor. Ze kouten. Wij zeggen dat nog altijd in het West-Vlaams. Hè. Gezellen spreekt daar ook vaak over kouten. Spreken.
Ah ja.
Kouten.
Babbelen.
Hè. Dus eigenlijk zijn het gewoon een beetje oudere woorden. De schriftuur is in de taverne te lezen. De Bijbel kan men gewoon nu door Luther in het café lezen. Hè. Dus Lucifer zal Luther kronen, want die heeft hem menige zielen gewonnen. Hè, dus Lucifer zal Luther in zijn wereld op de piedestal zetten. Maar dat is natuurlijk niet de wereld van de Christus. Mm-hmm. Ze lopen verwoed, woede, bezeten. Hè, de woede, hè, orenwoed. Dat is dan natuurlijk een ander woord uit de mystiek meer, maar venijnige serpenten noemt ook wel de mensen die meegaan met Luther. Een serpent is een smerig wijf. Een serpent. Dus het vraagt een beetje dialectologische kennis of zo, maar het is eigenlijk tamelijk... de murmuratie bijvoorbeeld. Murmuratie, de opstandigheid. Ja, murmuratie is dat je zo eigenlijk vezelt van... Murmurer, dikwijls ook Franse woorden. Dus het is eigenlijk geen andere taal, maar ja... het kan een beetje... Dus ik zeg dan dikwijls het hedendaagse woorden erbij of zo. Maar ik hou ervan om het ook soms mysterieus te laten, maar de gewone bewegingen... Daar is men wel mee, denk ik.
Ja en het performatieve, de mimiek eraan, die dan de inhoud ook wel weer ondersteunt of duidelijk maakt. Hè?
Je kan de mensen ook een blad meegeven en dan de vertaling, dan kunnen ze dat rustig lezen. Maar als je in het vuur bent van een performance, dan mag je eigenlijk niet te veel het hoofd aanspreken van de mensen. En als je vertaalt of als je wilt dat het allemaal moet duidelijk zijn, dan... dan duw je de mensen een beetje in het hoofd. Of, terwijl je wilt ze eigenlijk in die stroom, in het vuur krijgen van wat er toen speelde. Of,
wat denk ik ook heel sterk in lijn is met hoe die tijd eruit zag. Dat het eigenlijk een strijd was, niet alleen om de breintjes van de mensen, maar vooral de harten van de mensen. En aan weerszijden emotie en overtuiging en... propaganda werd ingezet om de harten te winnen. De architectuur en de kunst uit die tijd daar ook een getuige van is. Hè?
Ja, muziek speelde daar ook wel een grote rol in. Er wordt vooral het onderscheid gemaakt tussen wereldlijke liederen en kerkelijke liederen. En bij die kerkelijke liederen was het vaak de insteek ook van we wilden een bepaalde boodschap aan de man brengen, de christelijke waarden propageren. En dus dacht de kerk van hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen? En die wereldlijke liederen, dat waren teksten dat iedereen van buiten kende, melodieën dat mensen zomaar konden meefluiten. Dus dan dacht de kerk van, als we nu nieuwe teksten schrijven, maar we plakken die op bestaande melodieën. En dus dat gegeven van oude melodieën, nieuwe teksten, daar is een term voor, is een contrafact. En dat is iets waar in die tijd ook heel veel gedaan werd, om dus mensen hun ziel ook te winnen. Dus alle kunsten werden wel in de strijd gegooid.
Dus alsof je op de nieuwe Lady Gaga in een andere tekst zet, met wat je duidelijk wilt maken. Ja, en iedereen kan het meezingen.
Nu, het was ook de periode waar de pastoors op hun kansel preekten in felle taal. Zo van, jullie zullen allemaal naar de hel gaan als jullie meedoen met die ketters. Dat was de taal van die priesters ook, om de mensen schrik aan te jagen. Mm-hmm.
Wat je dan bij de Anabijns ook, hè, Lucifer en de serpenten, komt die duivelse symboliek ook wel naar voren. Want het engste wat je kan overkomen. Mm-hmm. Dan,
soms waren er ook verboden dingen.
Ja, zeker weten, ja. Bijvoorbeeld het lied dat we net gespeeld hebben voor jullie, dat komt dus uit het Groot Antwerps Liedboek. Uitgebracht in 1544. En... door een zekere Jan Roeland, als ik me niet vergis. En in dat boek werden allerlei verschillende liederen gezongen. Er werd gesproken over er werden dansliederen, drinkliederen, over liefdesballades. Er werd afscheid genomen van de wintermaanden en de lentezon werd verwelkomd. Allemaal verschillende thema's die aan bod komen in die liederen. Maar dus er werd ook gesproken over nogal ondeugende zaken die niet echt heel christelijk waren. En over priesters en prostitueën en pooiers en paters. En dus een goede christen zingt zo'n melodie niet mee. En dus is dat boek ook 2 jaar nadat het uitgegeven is op de verboden lijst terechtgekomen. Op de Index Librorum Prohibitorum. En de uitgever, Jan Roelands, is ondanks dat een boek op die lijst terechtgekomen is, blijven doorgaan met het uitgeven van die boeken. En is dus uiteindelijk ook veroordeeld geweest, is daardoor ook verbannen, moest Antwerpen uit en is dus ook in het gevangen terechtgekomen, waar hij ook zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Dus die mens was echt zo dusdanig hard overtuigd van zijn zaak, dat hij bereid was om het dus zijn eigen leven daarvoor te geven. Omdat hij dus inzag dat die cultuur van die volksliederen, dat iets was dat gedocumenteerd moest worden en dat aan de volgende generatie moest gegeven worden. En dat brengt ons ook ineens terug naar het heden, naar Ercola ook. Mm-hmm. Want dat is ook iets waar dat Ercola ook voor staat, voor dat iets al jaar en dag bestaat, al decennia lang. Een plaats waar dat kunstenaars samenkomen. En dat is iets waar we ook willen behouden.
Ja.
Ja.
Ja, dat... ja, want we hebben inderdaad op weg in onze wandeling jullie locatie ook wat ontdekt als een soort historische locatie. Ik denk een goed theater voor wat er gaat gebeuren dan. En dus zijn we blij dat we door deze erfgoeddag de deur van Ercola ook echt wel kunnen open doen. Hè. Dus dat de locatie ook heel de dag open gaat zijn op 26 april. Wat is Ercola?
Heel moeilijk.
Ja,
heel moeilijk om iets wat een fluctuerend weefsel is, een bruisende plek. Het heeft natuurlijk een groot verleden, omdat er heel veel ook soms bekende kunstenaars daar tijd hebben doorgebracht. Het hoofdje dat getekend is op de flyer is van Nicole van Goetem. Maar heden zijn er eigenlijk een stuk of 28 kunstenaars die daar een atelier huren. Ja, dus we zijn een soort ongesubsidieerd centrum dat veel organiseert ook. Hè. We hebben de Ansalis Expo die achter de rug is. We hebben komend dan de Erfgoeddag. We hebben ook een boekvoorstelling van mijn eigen nieuwe boek, Kofarnaum, 30 april. En dan hebben we ook nog in mei het Antwerp Art Weekend. Concerten zijn er ook. Dus dat is eigenlijk een ongelooflijke energie die in het centrum van de stad op een plaats leeft. Een plaats, een magische plek. Er zijn kelders, er zijn zolders, er zijn deuren. En achter elke deur is er een nieuwe deur. En er zijn patio's, dus groen. In het midden van de stad, een oase. Dus eigenlijk onvoorstelbaar. Het is eigenlijk onmogelijk, maar het is er nog. Het is er. Het staat te koop. Het hele pand. Het is een soort vrijhaven. Een plek die we gaan proberen ook te bewaren.
Maar die helemaal bedreigd is natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus de stad verkoopt het.
Ja.
En we kunnen ons al inbeelden wat daar gaat komen. En er zal weinig overblijven van de oorspronkelijke site. Vermoedelijk. Als dat een nieuwbouw is met veel appartementen.
Dat weten we niet.
Maar daarom is er een groep ontstaan. Stop de afbraak. En er zijn VZW's opgericht. En ook uitgevochten in de rechtbank. Om te zeggen aan de stad Antwerpen, stop met de afbraak van het echte erfgoed.
Ja, dat is inderdaad een vonnis geweest, maar dat is eigenlijk voorbij nu. Maar we zijn vol hoop. We zijn, wij geloven altijd in het onmogelijke. Hè? Dat zijn drijfveren die de wereld ook vooruit sturen. Maar misschien binnenkort meer informatie over wat er kan gebeuren. Maar wij blijven eigenlijk hoopvol, ondanks het zwaard van Damocles. Ja. Maar dus iedereen welkom die dag, inderdaad. Het is de hele dag open. Hè, ook als je de tour niet zou kunnen meedoen, ben je welkom.
Ja. Misschien nog een vraagje. Ja. Anna Bijns wordt wel ook omschreven als een rebelse, zette zich af tegen het Lutheriaanse. Ze was ook kritisch over vrouwenzaken en over de kerk, maar ze bleef toch wel het geloof aanhangen. Ze was ook humoristisch en performatief in haar stijl of in haar vorm, maar ze bleef ook wel een heel vast patroon volgen.
Ja, ze was natuurlijk pro-katholiek. Heel fel, ongelooflijk fel. Daardoor is het ook, denk ik, dat ze daarna veel minder populair is geworden, omdat ze natuurlijk ja, die kerk zo verdedigde, die toen echt aan het wankelen was.
Ja, want Monica, jij sprak van, er was ook een tijd van heksenverbranding voor iemand die dan pro-kerk was. Is dat een moeilijke positie? Of hoe moeten we dat zien in die tijdsgeest?
Ja, maar de contra-reformatie was heel fanatiek, hè. En daar hebben de Jezuïten natuurlijk een heel grote rol in gespeeld. De Caroluskerk is later gekomen, maar allee, dat kun je al zien. Dat ze mensen willen imponeren met grote beelden. Niet alleen met woordkunst in de vorm van preken, maar ook beelden, dramatische afbeeldingen, beeldtouwwerk enzovoort. Dus het was een heel felle tijd.
Ja, en misschien over die vorm toch nog terug. Zo dat strakje van die vorm, vond zij daar een vrijheid in? Of hoe bekijk jij dat als dichter?
Ja, ze komen wel goed om met inderdaad. Dus die refreinvorm, dat is een heel ingewikkeld rijmschema. En toch kon hij daar eigenlijk pittige versen uit maken. Maar haar gedachtegoed, als schrijfster, had ze zeker een ongelooflijk talent. Maar haar gedachtegoed is natuurlijk bijvoorbeeld helemaal anders dan bijvoorbeeld Hadewig. Ik denk dat Anna Bijns ook schreef vanuit de frustratie. Die had ook zelf bedrogen. Dus mannen die haar bedrogen. Dat is ook bekend. Dus ik denk dat zij ook zo vanuit die frustratie dan haar de literaire vorm maakte van haar eigen strijd. Of dat ze geen man vond, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld Hadewig...
Ja, er zijn stemmen die opgaan die zeggen van... Ze verzette zich wel tegen het keurslijf van het huwelijk, maar ze was tot op het einde van haar dagen wel nog steeds huwelijkskandidaat.
Ja, ja, ja. Ja, dat was wel, denk ik... Dat was geen seut of geen saaie vrouw, zeker niet. Maar bijvoorbeeld Hadewig is een heel andere stem die ook meer innerlijk schrijft over haar innerlijke reizen en... die heeft misschien een ruimere of een kosmischere beleving dan Anna Bijns.
De periode van Hadewig was natuurlijk veel vroeger.
Ook.
En Hadewig sprak een mystieke taal die weinig mensen verstonden, behalve degene in haar directe kring. En zij sprak rechtstreeks met God en ze was verliefd op Jezus. En ze sprak een liefdestaal met het goddelijke, maar het was allemaal binnen, zoals je zegt, hè? Zo het innerlijke leven. Ja.
Heeft een andere innigheid voor mij, hè? Heeft veel meer innigheid voor mij. Maar neem niet weg, Anna Bijns is de eerste schrijfster die ergens toch gepubliceerd is geraakt. In het Nederlands taalgebied. Dus ze heeft een soort ander talent. Maar ja, door die katholieke kerk is zij dan natuurlijk de eeuwen daarna helemaal in de schaduw geraakt.
Waren er ook dichters in de tijd van Anna Bijns die braken met het keurslijf van het format?
Ik denk dat wel. Ik denk dat die er wel geweest zijn, maar het is heel moeilijk om zich te kunnen uiten, publiekelijk, denk ik. Hey, dat was echt niet om te lachen, denk ik, om naar buiten te komen met andere ideeën.
Mensen die iets willen vertellen, je ging gewoon op zo'n kist staan op de hoek van de straat. En die... Maar natuurlijk, voor vrouwen was dat een beperking. Hè? Dat zullen wel meestal mannen geweest zijn. Maar het kon wel. De straat was heel rumoerig.
Ja, het stonk ook naar pies. En,
dus, ja. En misschien nog een vraag vanuit de kerk nu. Hoe wordt er daar naar Anna Bijns gekeken? Is zij daar dan de kritische... ketter ga ik niet zeggen, want ze was natuurlijk katholiek, maar... Mm-hmm. Of wordt daar juist met veel respect naar gekeken?
In de literatuurgeschiedenis wordt ze wel vermeld, hè. Maar wat wij graag zouden hebben, is dat ze zichtbaar wordt in de stad. Door bijvoorbeeld een bordje te hangen, hier heeft ze gewoond en gewerkt. Als de stad Antwerpen daarin zou meestappen, zou dat een grote bijdrage zijn. Maar in de literatuurgeschiedenissen wordt ze wel vermeld als de eerste vrouw, eigenlijk is dat Hadewig geweest, maar zij wordt gezien als echte kwalitatieve literatuur. En Hadewig ook trouwens, uitzonderlijk.
Dus die vrouwen hebben ondertussen wel een plek gekregen in het kanon van de literatuur, maar zijn eigenlijk bij een breder publiek, die niet toevallig de cursus literatuurgeschiedenis hebben gestudeerd, zijn ze nog weinig bekend. Hè? En als je dan nadenkt over, als je door de stad loopt, wie krijgt standbeelden in deze stad, wie krijgt straten naar zich vernoemd, dan zien we dat dat toch ook overwegend mannen zijn die misschien doorheen hun leven iets minder hebben gepresteerd dan de vrouwen waar we het hier vandaag over hebben. En dat is een beetje het kleine, zotte, om Anna Bijns haar woord te gebruiken, verzet dat wij met deze wandeling ook willen plegen en waar we, denk ik, zielsverwanten hebben gevonden in die mooie plek van Ercola. Waar ik heel blij ben dat zoals Perrette zegt, het open is ook op zondag 26 april. Maar
ik vergat het.
Andere momenten, ja.
Ja, ik vergat het ook te vertellen. Voor de mensen die willen langskomen die zondag, is er ook een pop-up gaande, ook al de vrijdag en de zaterdag, de twee dagen ervoor, van 3 designers in Ercola. En dat is eigenlijk ook erfgoed, want de ene Nelly Napalosa, zij breidt. En dus handmatige vachtjes die ze maakt, zo'n soort lampenkappen. En dan Marie-Bernadette Woerl, die maakt lederwaren. Dus die snijdt echt handmatig grote vellen leder. Die maakt er handtassen van. Hè. En dan hebben we nog Ursula Vol. Zij maakt juwelen. Hè. Dus dat zijn eigenlijk artisanale werkers, ambachtelijke lieden die heel creatief omgaan en ook een soort erfgoed zijn, want die dingen worden allemaal schaarser. Hè. Ze nemen tijd om echt zorgzaam dingen te maken. En dus ze hebben een pop-up 3 dagen, dus die zondag kunnen mensen ook binnenwandelen en zien of kennis maken met die artiesten.
Waar kunnen we best jullie volgen om te weten bijvoorbeeld wanneer de boekpresentatie is, plaatvoorstelling, andere expos die eraan komen, waar vinden we dat terug?
Onze website, daar wordt aan gewerkt. Ja, dat zegt men vaak, er wordt aan gewerkt. Maar we zijn ook met heel veel nieuwe mensen die sinds de zomer daar zijn. Dus we proberen dat allemaal te bundelen. Maar we hebben een Instagram, dat is misschien nog het eenvoudigste, gewoon Ercola Vise 2. Mm-hmm. En daar zullen we binnenkort ook wel ook heel wat meer nieuws over Ercola vertellen.
Ja. Dus de toekomst van Ercola is misschien een beetje onzeker, maar het heden van Ercola is volop gaande. Hè? Er is van ja. alles aan het gebeuren. Dus ja, we zien iedereen graag komen op een van die, al die events. En zeker op Erfgoeddag hebben wij, voordat we dit, nog een paar woorden van Anna Bijns om af te sluiten.
Ja, we kunnen nog een paar zinnen laten horen.
Ja.
Op de Nicole Harpa.
Nicole Harpa, yes.
Die heeft ongelooflijk veel snaren.
Mm-hmm. Heeft er 16.
16. Voor de mensen die niet kunnen zien, een instrument, een uitgerekte viool met 16 snaren en veel meer knoppen nog daarop.
3 rijen toetsen. Ja, 2 soort... lagen, niet lagen als in het tegenovergestelde van hoog, maar 2 verschillende lage snaren. 4 dat je kunt bespelen met een strijkstok. En dan de tweede laag, dat zijn snaren die meer resoneren met de snaren die je bespeelt met de strijkstok. Sympathetische snaren. Iets wat ook wel iets dat niet zo heel vaak voorkomt in het Westen. Dat wordt vaak geassocieerd met de sitar. Dat is natuurlijk bekend omwille van zijn sympathetische snaren. Maar de Nicole Harpa heeft dus ook sympathetische snaren. Die dus normaal gezien niet zo bespeeld worden. Maar hun enigste functie is om mee te resoneren met de snaren die wel bespeeld worden.
Ja. Op Erfgoeddag komen daar ook nog andere instrumenten bij, zoals de draailier, de gourdi-gourdi van Piotr. Ja. Dit is mijn raad. En wees op uw hoede. Want zo ik bevroede, ik zie het gemene. Als een vrouwe huwt, ze, al is ze heel van bloede, machtig van goede, ze krijgt aan haar benen een grote worpriem. Somtijds dronken en prat. Als het wijf haar gevracht heeft, ze heeft haar uitgesloofd, gevracht heeft moede en mat. Denk aan de huisvrouwen, alle moeders. Wil ze dan eens roeren naar snatergat? En wat denk je, wat is een snatergat? Wat denken jullie, luisteraars? Een snatergat?
Iemand die rolt.
Een kletskuis.
Een mond.
Ah.
Een bek. Wilt ze roeren naar snatergat, dan wordt ze geslagen met de vuisten plat. Dat ronken vol vat moet ze obediëren.
Afsluiten met nog wat praktische dingen,
Nee, ik dacht gewoon voor de overgang zet ik iets klaar voor Rudy in de andere studio, maar ik zie dat hij net de sanitaire voorzieningen is gaan benutten. Ik had nog een stukje eventueel klaarstaan van Maddalena Cassulana, een van de eerste vrouwelijke componisten die haar eigen muziek liet drukken. Uit de Renaissance. Alvast wil ik jullie bedanken voor jullie komst. Pierrette Coffret, Jan Bodaar, Monica Trist en bedankt Sylvia Terenzio voor het opzet.
Dank jullie dat wij mochten komen rommelen in de marge.
En het is dus volzet, de tour.
Het is volzet, maar het is een begin, denk ik, van iets. En zeker via mijn website en mijn sociale media zal daar nieuws over volgen wanneer dat er is.
En dat is Sylvia Terenzio.
Sylvia Terenzio, SylviaTerenzio.b.
Goed.
Ja. En iedereen welkom in Hercula's 26 april.
Zelfs als je niet ingeschreven geraakt.
Zijn ze welkom.
Ja.
Ja.
Kan je vanuit het de mensen die uit het balkon zingen, kan je dan wel horen van op de stad?
Ik denk dat je dan misschien wel iets gaat zien gebeuren en ook de ambachten gaat kunnen zien. Dus dat er genoeg is om gewoon even langs te komen.
Zo, dan zeker. Gaan wij na dit streepje muziek nog over naar Rudy in de andere studio.
Thank you.